Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, vandaag gaan we weer verder met de vrucht van de Heilige Geest. Vorige week heb ik het gehad over groeien in... Ik weet het eigenlijk niet eens meer. De tijd gaat zo snel. Waar heb ik het nou over gehad? Groeien in de vrucht van de Heilige Geest. Ik heb sowieso de basis weer een keer goed neergelegd. Groeien in, nou, zelfbeheersing. Ik was mezelf heel erg aan het beheersen om het al direct te ontrafelen. Dus vandaar dat ik even wachtte. Vorige week hebben we het gehad over groeien in zelfbeheersing. Normaal schrijf ik het in mijn notities, maar dat ben ik vergeten. Vandaag gaan we verder met de vrucht van de Heilige Geest, met groeien in goedheid. En hierna, in 17 juni, 24 juni, gaan we het nog hebben over groeien in trouw. En groeien in geduld. Dat zijn ook echt mooie thema's. En ik zal je eerlijk zeggen, toen ik dacht aan goedheid, dacht ik wel even van, oh, wat is dat eigenlijk? Weet je wel, hoe definieer je dat nou? Dus het was voor mij ook een interessante studie om er dieper op in te gaan. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Even kort terug naar de basis van de vrucht van de Heilige Geest. Het is één vrucht met 9 partjes of 9 aspecten. Weet je wel, dus het hele ding groeit in je leven als je geplant en geworteld bent in Jezus Christus. Dus het is niet zo dat je die dingen los van elkaar kan nastreven. Het is ook überhaupt niet dat je die dingen na zou moeten streven. Ik geloof wel dat er allerlei tips zijn en tricks die je helpen om die verschillende aspecten tot uiting te zien komen in je leven. Maar in de basis is het dit, dat je geplant en geworteld bent in Jezus. Want als je in hem bent, dan groeit die vrucht vanzelf. Dus een appelboom hoeft niet heel erg zijn best te doen om appelbomen te laten groeien. Hij is gewoon geplant in goede grond. Weet je wel, en zo is het ook met ons. Wij hoeven niet heel hard ons best te doen om die vrucht na te streven. Het is vooral aan ons om gewoon in het woord van God te zijn, weet je wel, in Jezus Christus. Om te sterven aan onszelf. Ik heb dat de vorige keer ook wat duidelijker of wat uitgebreider uitgelegd. Maar het begint bij het willen sterven aan jezelf. Tenzij de graankorrel in de grond valt en sterft. Tenzij, als hij dat niet doet, zal hij geen vrucht dragen. Maar als hij in de grond valt en sterft, dan zal die graankorrel veel vrucht gaan dragen. Er zal mooie groei uitkomen en 30, 60, 100-voudig vrucht zal eruit voortkomen. Dus het begint bij sterven aan jezelf en dan geworteld en geplant zijn in goede grond en blijven in Jezus. Dan zegt hij ook in Johannes 15, dan zal je veel vrucht dragen. Als je in mij blijft en ik in u en mijn woord in u. Weet je wel, dus het is jezelf volledig onderdompelen in wie Jezus is. In het werk van de Heilige Geest, dan gaat die vrucht vanzelf groeien. Maar zoals ik al zei in mijn inleiding, wat is nou eigenlijk goedheid eigenlijk? Weet je wel, goedheid is misschien een beetje een heel groot begrip. En je ziet ook, als je al die verschillende definities van de vrucht van de Heilige Geest gaat beetpakken, dan zie je dat ze ook allemaal met elkaar verbonden zijn. Weet je wel, zachtmoedigheid en vriendelijkheid zijn met elkaar verbonden. Goedheid en vrede, weet je, dat zijn allemaal met elkaar verbonden. Dus dat vind ik het mooie aan de vrucht van de Heilige Geest. Het zijn 9 termen, om het maar even zo te zeggen, maar het is 1 geheel. Nou, ik heb het even voor je opgezocht. Goedheid is de eigenschap of toestand van morele deugdzaamheid, waarbij je vriendelijkheid, eerlijkheid, gulheid en behulpzaamheid toont. Het is geen passieve eigenschap, maar een actieve keuze om anderen te helpen. Je wordt er misschien niet mee geboren, dus het is een actieve keuze om naar te streven. Om anderen te kunnen helpen, om anderen te kunnen ondersteunen en oprecht, en het is belangrijk, oprecht het goede voor een ander te zoeken en te willen. Weet je wel, het gaat verder dan wat kan ik hieruit halen, maar het is altijd gericht op de ander. Trouwens, de hele vrucht van de Heilige Geest is gericht op het eren van God en op het goede voor de ander. Goedheid uit zich op moreel, sociaal, praktisch en religieus gebied. Dus het is zowel in je contacten met mensen als in je gedrag, als in hoe je omgaat met broeders en zusters, hoe je omgaat met vijanden, hoe je omgaat met vrienden. Het heeft alles te maken met integriteit, dat je het goede doet. En ik heb ontdekt, er is een groot verschil tussen goed bezig zijn en met het goede bezig zijn. Weet je, heel veel mensen willen goed bezig zijn en dat is goed. Het is goed dat we goed bezig zijn. Maar ik geloof dat het nog belangrijker is dat we met het goede bezig zijn. Met de goede dingen, weet je wel. Dus er is een verschil tussen goed bezig zijn en met het goede bezig zijn. Iemand die een grote organisatie bouwt, of iemand die goed voor zichzelf zorgt, Of iemand die al zijn zaakjes op orde heeft. Weet je wel, die is goed bezig. Maar dat betekent niet dat diegene ook daadwerkelijk bezig is met het goede. En ik denk dat goed bezig zijn kan ten dienste zijn van een ander of van een groter geheel of van jezelf. Maar goed bezig zijn gaat veel meer vaker over jezelf dan over de ander. En dat is het mooie aan het goede, weet je, de goede dingen van God, is die zijn altijd gericht op een ander. Dus ik denk dat je goedheid zou je zo kunnen omschrijven, is wat zou het beste recht doen aan de persoon tegenover mij of aan het grotere geheel waar ik aan verbonden ben. En dat grotere geheel kan natuurlijk je gezin zijn, je kerk, je huisgroep, je bedrijf, je vriendengroep, je buurt, je straat, weet je wel. Gewoon alles wat met jou verbonden is als persoon. Wat, ik heb de definitie niet zo opgeschreven, maar wat zou het beste zijn voor die ander of voor het grotere geheel? En daar begin je al met sterven aan jezelf. Ja, dat is het mooie aan de vrucht van de Heilige Geest. De vraag is niet zozeer hoe kunnen we het verkrijgen, maar de vraag is op welke gebieden in ons leven moeten we sterven aan onszelf. Weet je, dan komt die vrucht vanzelf. Nou, ik moest denken aan het volgende. Psalm 23 zegt: goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Het is natuurlijk zo'n prachtige psalm van de psalmist die zegt van, weet je, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En volgens mij in vers 6 zegt hij: goedheid en goede tierenheid volgen mij al de dagen van mijn leven. Als jij een kind van God bent, als jij wandelt met Jezus, dan zijn goedheid en goede tierenheid zijn jouw achtervolgers. Het zijn jouw achtervolgers. Weet je, de Bijbel zegt op een andere plek: een onrechtvaardige die vlucht weg voor iets wat hem niet achtervolgt. Maar goedheid en goede tierenheid zullen de rechtvaardigen altijd vinden. De zegen van de Heer bereikt altijd de rechtvaardige. Dus als jij een gelovige bent, als jij een rechtvaardige bent, als jij leeft met Jezus, dan zijn goedheid en goede tierenheid zijn jouw achtervolgers. En dat betekent dat waar jij gaat, daar volgt goedheid jou. Dus als ik op zoek ben naar goedheid in mijn leven, dan is het vaak een kwestie van omdraaien, zodat ik het kan zien. En ook hier zit weer datzelfde principe in van sterven aan jezelf en bekering. Als goedheid jou achtervolgt, kan je het alleen zien en pakken als je je omdraait. Dus de eerste vraag bij elke situatie is dus altijd: op welk gebied zal ik me moeten bekeren? Of op welk gebied zal ik me moeten omdraaien, zodat ik het goede kan zien voor de ander? Dus niet mijn mening, niet mijn gevoel, niet mijn moed zijn bepalend voor hoe ik met anderen omga of hoe ik de dingen doe die ik doe. Maar simpelweg de dingen waarvan God zegt dat dat zijn goedheid is. Dat zijn de dingen die ik doe. En heel regelmatig zal ik me moeten omdraaien, omdat ik weet dat goedheid en goede tierenheid zullen mij achtervolgen. Nou, ik moest denken aan Romeinen 12, vers 9 tot en met 21... om gewoon een hele reeks met aspecten van goedheid uit te lichten, om naar te streven. Het zijn gewoon, eigenlijk is het bijna een soort, ja, hoe zou ik het zeggen, een soort handboek of zo, weet je wel. Paulus schrijft daar in Romeinen 12, schrijft hij gewoon een heel lijstje met dingen op die hij eigenlijk als het ware onder de grote noemer het goede schaart. En hij begint, Romeinen 12, in vers 9, begint hij met: laat de liefde ongeveinsd zijn. Nou, wat is geveinsde liefde? Is liefde met de mond, weet je wel? Dus je zegt mooie, goede dingen. Je zegt het beste te willen hebben voor anderen. Je zegt het beste te willen hebben voor het grotere geheel, et cetera. Dat is liefde met je mond. Maar ongeveinsde liefde is liefde in actie. Of zoals je favoriete voetbalclub zou zeggen, geen woorden, maar daden. Weet je wel? Liefde komt tot uiting in daden. En niet alleen in woorden. Dus dat is wat hij aan het begin zegt. Maar dan zegt hij in vers 9: heb een afkeer van het kwade en hou vast aan het goede. Heb een afkeer van het kwade en hou vast aan het goede. Dan noemt hij een heel lijstje met dingetjes op waar we zo doorheen gaan lopen. En dan sluit hij dat stuk af in vers 21. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Deze tekst begint met het volgende: heb een afkeer van het kwade, houd vast aan het goede. En het eindigt met: word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Je moet ten eerste een afkeer hebben van het kwade. Daar moet je bij beginnen. Weet je wel? En dat is best wel belangrijk, dat we als christenen... Christenen zijn soms zo soft, of soms zo liefdevol, om het maar even tussen aanhalingstekens te schetsen, dat ze het kwade niet meer confronteren. Dat ze recht en gerechtigheid in deze wereld niet meer laten stromen. Dat ze niet opstaan tegen de ongerechtigheid die plaatsvindt in deze wereld. En het begint allereerst altijd bij een afkeer hebben van het kwade. Weet je, durf je jezelf nog verdriet te laten hebben over dingen die niet in lijn zijn met Gods wil? We zijn soms te apathisch geworden. We zijn soms te, tussen aanhalingstekens, te liefdevol geworden, te soft. Niet meer willen zien wat er echt onrecht is. En daar als het ware genoegen mee nemen. Weet je wel, slechte dingen gebeuren nou eenmaal. Ja, ze gebeuren nou eenmaal, maar dat komt omdat er iemand is, en dat is de overste van deze wereld, die gebrokenheid deze wereld inpompt, alsof het de grootste vijver is die je vol kan pompen. Weet je, het is de Satan die deze wereld in gebrokenheid laat verkeren. En het is aan ons als christen om daar een afkeer te hebben van het kwade. Niet een afkeer te hebben van kwade personen, maar een afkeer te hebben van het kwade. Weet je wel? Om ons uit te spreken tegen het onrecht. Want goedheid en kwaadheid staan altijd tegen elkaar in contrast. Goedheid staat onder druk van de kwaadheid. En daarom zegt Paulus aan het begin van die tekst: heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Weet je wel, dus je legt het kwade, schuif je aan de kant. En het goede, dat pak je vast. Weet je wel, daar ga je focus op hebben. En dan zegt hij dus aan het einde in vers 21... word niet overwonnen door het kwade. Je kan beginnen met een afkeer te hebben van het kwade, maar onderaan de streep alsnog overwonnen te worden door datzelfde kwade. De enige manier om het kwade te overwinnen is door het goede te doen. Dus simpelweg door te wandelen in goedheid. En ik heb goed nieuws voor jou, want jij bent de volle vertegenwoordiging van de goedheid van God. God is een God van goedheid. Jij en ik, wij reflecteren zijn goedheid in deze wereld. Er zijn mensen die zullen misschien nooit de Bijbel lezen, maar die zullen de Bijbel wel zien en begrijpen door wie jij bent en hoe jij bent. Jij bent de vertegenwoordiging van die goedheid. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Er zijn twee opties. Of wij buigen voor het kwaad, of we breken het kwaad. En de enige manier om niet te buigen voor het kwade is door ons vast te houden aan zijn goedheid en aan het goede. En de enige manier om het kwaad te breken is door het te overwinnen met het goede. Halleluja. Nou, drie aspecten van goedheid in actie aan de hand van Romeinen 12, vers 9 tot en met 21. Ik wil gewoon drie invalshoeken eigenlijk beetpakken uit die, zeg maar, circa 10 versen die daartussen staan. Wil ik drie aspecten of drie invalshoeken pakken en daar dus wat verschillende dingen, verschillende teachings over geven. Het eerste invalshoek is: wat is goedheid richting andere gelovigen? De tweede invalshoek is: wat is goedheid naar niet-gelovigen, CQ, naar vijanden? Waarom leg ik dat verschil tussen gelovigen en niet-gelovigen uit? Omdat Galaten 6 vers 10 zegt: laten wij dus in de tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen. Zowel voor gelovigen als voor ongelovigen. Maar dan zegt hij, Galaten 6 vers 10b zegt dan: laten we voor iedereen het goed doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Er is een verschil in hoe je omgaat met gelovigen en hoe je omgaat met niet-gelovigen. En juist Paulus legt in Romeinen 12 ook echt die verschillende invalshoeken neer. Hoe ga je om met broeders en zusters? En hoe ga je om met mensen buiten de kerk of mensen die zelfs je vijanden zijn? En ten derde heb ik nog een invalshoek die is niet gericht op personen, maar veel meer gericht op handelingen. Hoe doe je wat je doet? De eerste, hoe ga je om met je gelovigen? Begin dus al in vers 9. Laat de liefde ongeveind zijn. Niet alleen met je mond liefhebben, maar juist ook met je hart. Met je handen. Dus met je hart, met je hoofd en met je handen. En dan zegt hij in vers 10, help elkaar hartelijk lief. Dus niet een, weet je wel, dit is punt 1. Heb elkaar hartelijk lief. Met broederliefde. Sommige mensen hebben net genoeg lief. Weet je wel? Ze kunnen elkaar net luchten, zeg maar. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt: heb elkaar hartelijk lief. Met broederlijke liefde. Broederlijke liefde is dat je op een broederlijke manier met elkaar omgaat. Weet je wel? Dat je elkaar ziet als broer en als zus. Hartelijk lief. Hartelijk lief is dat je de bewuste keuze maakt Als ik vandaag naar de kerk ga, dan heb ik iedereen die ik tegenkom hartelijk lief. Weet je wel, niet mondjesmaat, maar gewoon hartelijk, overvloedig lief. En dan zegt hij, punt 2, ga elkaar voor in eerbetoon. Nou, wat is eerbetoon? Eerbetoon is een belangrijk ding in de Bijbel. En het gaat erover dat je eer geeft aan wie eer toekomt. En dat je ook eer geeft aan de zwakkere delen in het lichaam. Nou, eerbetoon is dus blijkbaar een cultuuraspect wat je samen moet doen. Anders zegt hij niet, ga elkaar voor in eerbetoon. Ik heb ontdekt, als er meerdere mensen zijn in een groep die een bepaalde cultuurwaarde letterlijk doen, dan neemt de groep het vanzelf over. Sterker nog, die waarden kunnen ingebakken raken in je team. Goede of in je omgeving. Goede waarden en slechte waarden. Denk bijvoorbeeld aan het team op je werk. Weet je wel? Daar kunnen goede dingen in zitten en slechte dingen. En die cultuur wordt simpelweg gevormd door de mensen die erin zitten. En je hebt twee keuzes bij cultuur. Of je bouwt hem, of hij vormt zich. En als je hem niet bouwt, dan vormt hij zich vanzelf. En dan kan het zomaar zijn dat je onderaan de streep in een cultuur zit waar je niet in wil zitten. Dus als de meerderheid van mensen een cultuur bouwt, dan wordt dat vanzelf de cultuur in jouw omgeving. Dus een ander ga jij voor in eerbetoon. Wat betekent dat? Dat je leiders eert, dat je mensen eert door wat ze doen, door wie ze zijn, door hoe ze zich opstellen. Weet je wel, dat doe je met woorden en dat doe je met daden. Maar dat je ook de zwakkere in het lichaam eert. Want dit gaat over gelovigen. Weet je wel, 1 Korinthe 12 zegt dat de eerbare leden hebben geen zorg nodig, want die zijn al eerbaar. Maar de zwakkere delen hebben meer eer nodig. Weet je wel? Dus mensen die in de omgeving van jouw kerk of huisgroep zwakker zijn, die geef je meer eer. Weet je wel? Die til je omhoog. En je haalt het goede in en naar boven van wat God in diegene heeft gelegd. Dat is wat eerbetoon is. En dat is iets wat je met elkaar doet. Dus punt 1, je hebt elkaar hartelijk lief. En punt 2, je gaat elkaar voor in eerbetoon. Dan punt 3, zegt vers 13, wees deelgenoot in de noden van de heiligen. In een kerk wordt goedheid tot uiting gebracht wanneer we elkaars noden en tekorten aanvullen. Dit kan financieel zijn, dit kan materialistisch zijn, dit kan op een mentale gesteldheid zijn, zeg maar. In een groep, en nogmaals, dit gaat in groepsverband, in een groep zijn er altijd mensen met noden. En als je een deelgenoot bent in de noden van een ander, dan betekent dat je voorziet in de nood die een ander heeft. Dus is er in jouw omgeving iemand die geld nodig heeft, dan stuur je diegene geld. Is er iemand in jouw omgeving die even wat huishoudelijke hulp nodig heeft, dan help je diegene in het huishouden. Is er iemand in jouw omgeving met een zware medische situatie, weet je wel, dan zorg je dat diegene gewoon altijd eten heeft die week bijvoorbeeld. Dat is de manier waarop je deelgenoot bent in de noden van de heiligen. Dan zegt hij in vers 13b, leg u toe op de gastvrijheid. Dit is ook een aspect van goedheid. Leg je toe op de gastvrijheid. Ik vind het echt interessant. Ik zal je zeggen, de meeste mensen zijn niet van nature gastvrij. Je kent toch altijd wel die ene moeder of oma of tante. Of kan natuurlijk ook een oom zijn of een, of een opa. Die heel gastvrij is. Weet je wel? Iedereen mag altijd mee eten en iedereen is altijd welkom. Soms lijkt dat wel, of dat maar een klein deel is van de gehele mensheid die heel gastvrij is. Ik denk dat het daarom is dat Paulus zegt, leg je erop toe. Met andere woorden, maak de keuze. Maak de keuze om gastvrij te zijn. Als je niet van nature gastvrij bent, dan moet je simpelweg de keuze maken. En dat is sterven aan jezelf. Het is sterven aan jezelf als er iemand mee moet eten. Het is sterven aan jezelf als je je huis openstelt voor mensen in nood. Het is sterven aan jezelf als mensen je tijd opslokken die je liever had willen gebruiken voor je eigen tijd of voor je gezin. Weet je wel, dat is een vorm van goedheid dat je gastvrij bent. Nummer 4 is gastvrijheid. Nummer 15, of vers 15, verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Dat is eigenlijk min of meer deelgenoot zijn in de noden van de heilige. Ik ben blij met wie blij is en ik huil met hen die huilen. Weet je wel, als iemand blij is, dan moet je er niet bij gaan staan huilen. En als iemand aan het huilen is, dan moet je er niet blij bij gaan staan doen. En dat is denk ik al best een belangrijk verschil. Weet je wel, als iemand blij is, wees gewoon blij voor diegene. Als iemand blij is met een aankoop, als iemand blij is met een gebeurtenis, als iemand blij is met een bepaalde situatie, wees blij met die persoon. Heel veel mensen hebben altijd de neiging om gelijk te adviseren of de verkeerde dingen erin te gaan zien, weet je wel, de leeuwen en de beren op de weg. Maar wees gewoon blij met iemand die blij is. Dat is een vorm van goedheid. En hel met degene die huilen. Sluit je ogen niet voor mensen in nood. Sluit je ogen niet voor mensen die aan het lijden zijn. Zoek ze op. Hel met hen mee. Wees er voor ze. Sta voor ze klaar. En bid voor hen. Punt 5 en 6. Je verblijdt met wie blij is en je huilt met hen die huilen. Nummer 7 is wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij het nederige. Dit is één punt in zijn totaliteit. Op het moment dat je gaat streven naar hogere dingen, of je gaat jezelf hoger opstellen dan een ander, of als iemand die het beter weet dan een ander, dat is het moment dat je de eenheid dreigt te verliezen. De enige manier om eenheid te behouden is door nederig te zijn en je ander nederiger op te stellen, of nederig op te stellen richting de ander. En dat je de ander hoger acht dan jezelf. Punt 7, mooi rondgetal of mooi volgetal. Wees eensgezind. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd erbij de recht. Het zijn allemaal aspecten van goedheid, zoals het zou moeten werken, van gelovigen tot gelovigen. 7 aspecten. Je hebt elkaar hartelijk lief. Nummer 1. Nummer 2, je gaat elkaar voor en eerbetoon. Nummer 2, je bent een deelgenoot in de nood van de heiligen. Nummer 4, je legt je ertoe. Je legt je ertoe om gastvrij te zijn. Nummer 5 en 6, je verblijdt je met wie blij zijn. En je helpt je en je helpt mee met wie je huilen. En nummer 7, je bent eensgezind. Je streeft niet naar hoger of meer of beter, maar je bent simpelweg nederig. Dat zijn al 7 aspecten van goedheid, zoals het in de gemeente zou moeten werken. Dan zie ik dat de tijd heel snel gaat. Maar deze is wel erg belangrijk. Dus blijf zeker hangen, want we gaan het hebben over aspecten van goedheid of invalshoeken van goedheid richting niet-gelovigen of zelfs richting vijanden. In vers 14 zegt hij: zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Vers 17, vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Vers 19, wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Nummer 1, en de basis van deze invalshoek bij niet-gelovigen als een aspecte van de goedheid van God, is vers 18. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Dit gaat niet over heb ik gelijk of heb ik geen gelijk. Had die ander het anders moeten doen of wat dan ook. Nee, goedheid komt pas echt tot uiting als het onder druk komt daadwerkelijk door het kwade van buitenaf. En de opdracht, de basisopdracht voor ons om te groeien in goedheid is dat het voor het zover van ons afhangt, wij in vrede leven met alle mensen. Nou, wat betekent dit? Je kan niet altijd met iedereen in vrede leven, maar je kan er wel alles aan doen om de vrede te zoeken met anderen. En er is altijd een punt waarop mensen gewoon geen vrede willen. Er is altijd een punt waarop mensen jouw goedheid niet willen ontvangen. Er is altijd een punt waarop mensen het kwade in zich laten heersen. Ten opzichte van, ja, of in contrast van de goedheid die jij hebt gekregen. Dus je kan niet altijd, het is niet altijd een slecht teken als mensen niet in vrede met jou willen leven. Weet je wel, dat is niet gelijk een slecht teken. Dus je hoeft jezelf daar niet in te verliezen. Maar je hebt wel de hele duidelijke opdracht om, voor zover het van jou afhangt, tevreden te zoeken. Nou, hoe doe je dat? Nummer 1, je zegent wie jou vervolgen. Je gaat anderen niet vervloeken. Dat lijkt me een soort logische opdracht. Maar hoe vaak vervloeken we mensen niet onbewust met kleine woorden? Ja, of met verpakte mooie zinnen, weet je wel? Ik denk dat het nooit wat met die persoon gaat worden. Dat zijn best wel heftige uitspraken. Als je dat, zeg maar, helemaal afpelt, is dat een vloek die je over een ander kan leggen. Diegene zal altijd dit en dat blijven. Het zijn allemaal vloeken. Moet je niet doen. Je moet die ander zegenen. Dus als mensen je vervolgen of mensen spreken kwaad tegen jou of doen lelijk tegen je, dan ga je ze gewoon zegenen. Weet je wel? Dan ga je voor ze bidden. Dan ga je niet over ze vloeken, maar dan ga je voor ze bidden en dan ga je ze zegenen. Nummer 1, je zegent wie je vervolgen. Nummer 2, je vergeldt geen kwaad met kwaad. Dat staat in contrast met eigenlijk in vergelijking met vers 19, wreek u zelf niet. Het is heel erg in de wereld om kwaad met kwaad te vergelden en om jezelf te wreken. En ik denk dat het vaker nog in het klein ook kan gebeuren. Ik heb het wel eens bij mezelf gemerkt. Oh man, dat je een beetje in onmin bent met iemand en dat diegene... En dat je niet jezelf gaat wreken of zo. Hè? Dat je echt diegene gaat pesten of zo, weet je wel. Maar dat wel op het moment dat erop aankomt, dat je net even die ene steek onder water geeft om die ander terug te pakken. Misschien een beetje onopvallend, zodat het niet heel obvious is, zodat je nog kan. En zodat je achteraf nog kan zeggen dat je het zo niet bedoelde, weet je wel. Maar stiekem ben je toch diegene nog net even die steek onder het water aan het geven. Dat is wat vergelding is. Dat is wat wraak is. De Bijbel zegt het zo, in vers 19, laat ruimte voor de toren. Ik vond dat zo'n mooie zin eigenlijk, als je erover nadenkt. Laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. God is de God van wraak. God is de God die elke ongerechtigheid zal wreken aan het einde der tijden. Het is God die de rechter is, de opperrechter, de heilige rechter. Hij zal wraken waar onrecht gedaan is. En hij zal verheerlijken waar recht gedaan is. Dus alle wraak komt hem toe, ook van de dingen die jou zijn aangedaan. Het is dus niet voor jou om jezelf te wreken of een ander te vergelden met kwaad. Maar laat ruimte voor de toren. Het is alsof God zegt, aan mij is de toren. En die toren heeft een bepaalde maat, een bepaalde grootte. En als jij jezelf gaat wreken, dan laat jij geen ruimte voor de toren van God. Laat je geen ruimte voor de toren van God. En eigenlijk neem je de ruimte in die God toebehoort. Nou, wat ga je doen? Je gaat op de rechterstoel van God zitten. De oeroude zonde, dat je aan God gelijk wil zijn. Dat is wat wreken, wraak en vergelding betekenen. Is dat je de ruimte voor de toren van God inneemt en op zijn stoel gaat zitten. Voor zover het van jou afhangt, leef in vrede met alle mensen. Nummer 1, dus je zegent wie jou vervolgen. Nummer 2, je vergeldt geen kwaad met kwaad. Je gaat niet wraken en je gaat niet wreken. Je laat de toren aan God toe. En dan gaan we zelfs nog een stapje verder. Want vers 17b zegt, wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Ook voor de mensen die jou pijn doen. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Er staat niet een bepaalde groep. Er staat niet alleen gelovigen. Nee, er staat voor ieder mens. Moet je er bedacht op zijn wat goed is voor de ander. Nou, wat is daar een simpel voorbeeld van? Vers 20. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd stapelen. Nou, ik denk niet dat wij in een tijd en in een plek leven waar dat heel relevant is en dat onze vijand honger heeft of dorst. Maar het kan wel zijn dat onze vijand bepaalde noden heeft waarin we kunnen voorzien. Tijd, energie, aandacht, hulp, middelen, materialen, whatever. Misschien heb je wel een buurman of buurvrouw die heel lelijk tegen jou doet. En een week later heeft diegene een gebroken been. Hoe mooi is het als je dan een boodschap voor diegene kan doen? Dus goedheid gaat een stap verder dan alleen iets niet doen. Ja, dit is mooi. Goedheid gaat een stap verder dan alleen iets niet doen. Het is deze stap verder gaan, namelijk dat je zegent wie je vervolgt. Dat je het goede bedenkt voor alle mensen. En dat je voorziet in de nood die een ander heeft. Als die honger heeft, geef je hem te eten. Als die boodschappen nodig heeft, dan breng je ze langs. En dit is mooi, dan staat er ook in vers 20, dan zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Ah, dit is mooi. Mensen worden dan overtuigd van de goedheid van God. Het is als een hete kool op hun hoofd. Weet je wel, dat ze voelen, ik kan er met mijn verstand niet bij. Moet je kijken wat ik diegene allemaal heb aangedaan. En dezegene is alleen maar goed voor mij geweest. Hij of zij heeft goede woorden tegen me gesproken, heeft boodschappen voor me gehaald, heeft mijn huis schoongemaakt, mijn kinderen opgevangen, mijn tuin onkruid vrijgemaakt. Halle. Man, ik kan het niet meer aan, deze goedheid. Ik moet capituleren. En dit is het mooie, weet je al? Of wij buigen voor het kwaad, of we breken het kwaad. Er zijn twee opties. En de enige manier om het kwade te breken is door het goede te doen. Door te wandelen in de goedheid van de Heer. Door ons te bekeren op de juiste momenten. Door de dingen van boven te bedenken. Op die manier gaat de goedheid steeds meer groeien in ons leven. En gaan we zien dat het kwaad in deze wereld overwonnen wordt door de goedheid van God. Net zolang totdat hij terugkomt in de naam van Jezus. Halleluja. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.